Welkom bij Vier Weekenden, een podcast over een klootzak met een droom. Mijn naam is Dario Goldbach. In deze novelle ervaart u vier weekenden in 15 hoofdstukken. U bent aangekomen bij het derde weekend, hoofdstuk 10. Vrijdagavond. Dit is de avond. Vanavond ben ik gemotiveerd. Gemotiveerd om niks te doen. Echt. Het klinkt tegenstrijdig, maar dat is allerminst waar. Elke keer als ik de deur uitga op vrijdag, gebeurt er shit. Ik vermoord een beveiliger bijna. Ik ben dagen wakker onder invloed van drugs. Ik beland in een wilde politieachtervolging met een nacht of twee met mijn ex tot gevolg. Nee, deze keer is het helemaal anders. Ik heb niks op de planning, ik ga niks doen. Rustig, thuis, ik heb genoeg om over na te denken. Ik zit tv te kijken. Tenminste, ik kijk naar de tv. De tv staat uit. Ik bekijk de tv als object. Hoeveel zou dat ding waard zijn? Ik bedoel, voor hoeveel kan ik dat ding verkopen? Het is een redelijk mooie tv volgens mij. Mijn ouders hadden hem nog gekocht. Hij is dus wel meer dan 4 jaar oud. Maar ja, best een groot scherm. Allerlei ingangen aan de achterkant voor verschillende kastjes en spelcomputers. Zeker wel €400 moet ik ervoor kunnen krijgen. Al is het 300 of zo ook goed. Mijn ouders komen volgende week woensdag aan op Schiphol. Niet aanstaande woensdag, maar die daarop. Dat geeft mij 1,5 week om de steen wel of niet te verkopen, Aniek wel of niet te ontvoeren, maar in ieder geval genoeg geld bij elkaar te krijgen voor een vliegticket. Een vliegticket naar weg. Naar de andere kant van de wereld. Naar vrijheid. Naar een nieuw leven. Ik heb een paar €100 op de rekening. Als ik die steen weet te verkopen, ben ik rijk. Maar alles moet snel gebeuren. Harry heeft mij al een paar keer gebeld. Ik heb niet opgenomen. Ik moet hem ontlopen. Ik moet Huip Hazelhof ontlopen. Ik moet geen contact met hen hebben voor mijn vertrek. Ik moet gewoon opeens verdwenen zijn. Opeens ben ik weg. Net als mijn ouders. Zomaar verdwenen. Fucking olifanten adopteren of zo. Dat kan gewoon. Steengoed. Ik kom er waarschijnlijk nooit meer. Dat is een prettige gedachte. Hoewel ik twijfel om nog 1 keer langs te gaan. Voor nog een diefstal. De kas. De kassa. Ik kan de kassa meenemen. Dat is maar iets van €300, maar alsnog, dat is weer iets. Als ik ergens in Azië of Zuid-Amerika ben, is €300 een hoop geld. De Kando Shimatsu ligt onder mijn bed in die doos. Verstopt. Ik heb niemand verteld over mijn vondst. Ik besef maar al te goed dat elke misstap er één is. Sinds de robijn op mijn pad is gekomen, heb ik er uren naar gestaard. Alleen, op mijn zolderkamer. Ik heb misschien wel een pakje opgerookt terwijl ik naar dat ding keek. De helderrode kleur, de natuurstenen voet, de perfectie van de edelsteen, mijn uitweg, mijn redding. Mijn telefoon gaat. Fuck, het is zeker Harry weer. Ik kan niet opnemen, dat durf ik simpelweg niet. Ik moet hem gewoon over laten gaan, totdat het stopt. Het is Freddy. Ik zucht, opluchting. Hey dakloze, opent hij. Hey andere dakloze, antwoord ik. Freddy Eyman. Wat is het toch een heerlijke vent. Toen ik hem afgelopen week vertelde van het nieuws van mijn ouders, reageerde hij zo rustig, zo wijs, zo optimistisch, zo Freddy. Eindelijk, riep Freddy uit nadat ik het had verteld. Eindelijk? Vroeg ik verward. Ja, ik was wel klaar met de washoek. Ik ben aardig toe aan een upgrade. Gewoon een lekker huisje zoeken met z'n tweeën moet kunnen. Ben je niet een beetje verbaasd? Vroeg ik verbaasd. Gast, jij was de enige die er geen rekening meer mee hield dat je ouders terug konden komen. Tuurlijk gingen ze terugkomen. Wat dacht jij dan? Ik wist vanaf die dag dat ik met een vuilniszak kleding op je stoep stond dat dit tijdelijk was. Het was gewoon iets langer tijdelijk dan ik dacht. Ik ken trouwens misschien wel iemand die iets heeft. Ik ga even bellen. Freddy fucking Eyman. De man die altijd ergens iemand kent. De man die altijd ergens iets kan regelen. Wat een wonderkind. Wat ben je aan het doen? Vraagt Fred aan de telefoon. Ik kijk tv, is mijn antwoord. Het klopt een beetje. Nou, kom maar naar de kopstoot dan. Geen kans, Fred. Niet dit weekend. Ik ben gemotiveerd. Je hebt toch geld nodig? Dan ga ik dat toch niet uitgeven in de kopstoot? Alsof je ooit voor een drankje betaalt, zegt Fred. Ja, maar ja, soms als ik je niet kan vinden. Bullshit. Ja, oké. Hij had ook gelijk. Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst ook maar 1 euro heb uitgegeven aan een avondclub kopstoot. Niet dat dat verschil maakt. Ik ga vanavond niet uit. Vanavond ben ik gemotiveerd. Gemotiveerd om niks te doen. Maar waar het om gaat, begint Fred. Ik onderbreek hem. Ik ga niet uit vanavond, man. Even rustig aan een keertje. Bank hangen. Dat doen mensen toch? Gast, hou je bek. Luister nou even naar me. Ik zucht. Er is iemand voor Kelly Koisma op de trein gesprongen. We komen barpersoneel tekort. 10 per uur. Je kan 100 euro pakken vannacht. Bar staan. En we werken samen. Beren gezellig. Deze zag ik niet aankomen. Werken in de kopstoot. Betaald. Ja, dat kan op zich wel. Nuchter blijven. Werken. Geld verdienen. Ga ik anders de rest van vanavond naar deze televisie staren? Deze televisie die uitstaat? Het scherm zwart? Dat zie ik ook niet gebeuren. Oké, zeg ik. Wat is het plan? Je komt nu hierheen, bar inruimen. En ja? Gast, dat is toch al lang voorbij? Oh ja, Freddy weet niet van de cocaïnediefstal van afgelopen weekend. Dat moest ik weer zo nodig aan niemand vertellen. Ja, ik denk het. Top, tot zo. Voor ik het weet ben ik door de achteringang van de kopstoot binnen. Net als 2 weken geleden. Voor ik het weet heb ik de bar ingeruimd. Net als 2 weken geleden. Voor ik het weet is het weer stampvol in de kopstoot. Net als 2 weken geleden. Voor ik het weet ben ik een volmaakt barman. In tegenstelling tot 2 weken geleden. Biertjes tappen is geen enkel probleem meer. Ik ben een octopus achter de tap. Biertjes, mixjes, fris. Allemaal uit de losse pols. Ik snap niet waarom bartenders cool zijn. Deze shit is doodsimpel. Het is drukte. Een of andere houseavond. Volgens mij is het een leuk feest, maar zoveel krijg ik niet meer mee vanuit mijn stationaire barpositie. Er zijn veel bekenden. Het is aangenaam om iedereen verrast te zien door mijn nieuwe carrière move. Werken is zo slecht nog niet. Een baan waar je met dingen bezig bent, in tegenstelling tot steengoed. Zo kan het dus ook. Maar als ik het goed fix met de Kando Shimasu, hoef ik nooit meer te werken. Nog beter, nog veel beter. Ik sta met mijn rug naar de tap en whisky, cola of iets dergelijks in te schenken. Freddy staat naast me, ijs in een glas te scheppen. Ga je lekker? Vraagt hij. Dit gaat goed. We moeten niet vergeten te genieten, zegt Fred. Hij schenkt 2 shotjes Jäger en geeft mij er 1. Collega's, zegt hij. Collega's, zeg ik. We proosten. Ergens voel ik een dubbel gevoel bij die proost. Ik heb hem nog niet verteld over mijn plan om te vertrekken. Maar als ik dat vertel, moet ik ook vertellen over de Kando Shimasu. Over mijn levensreddende robijn. Maar dat kan niet. Niemand mag het weten. Dat ik de Japanse robijn onder mijn bed heb liggen? Ik moet professioneel blijven over mijn plan. Ik moet verdwijnen, het liefst met Aniek Akkerman. Aniek Akkerman. Als ik me omdraai, staat ze daar. Bisou, zegt ze terwijl ze over de bar hangt. Ze geeft me een kusje. Op mijn mond, zomaar. Geen zoen, maar gewoon een klein kusje. Zo nonchalant, zo lief, zo geil. Jezus Christus, wat is Aniek Akkerman waanzinnig als ze Frans praat. Ook al was het maar 1 woord. Ze draagt zo'n soort tuinbroek. Je kan haar zij zien door de zijkanten met een stukje BH. Ze doet het weer hoor. Haar haar is los, wild. Geen lippenstift deze keer. Geen make-up. Natuurlijk, perfect, perfect, natuurlijk. Conceptueel in orde met de tuinbroek. Ik kan niet zien wat voor schoenen ze draagt. Ik vraag het me af. Zonder twijfel draai ik me weer om naar de sterke drank. Ik maak 2 kopstootjes, net als 2 weken geleden. Aan dezezelfde bar, zelfverzekerder deze keer. Een kopstoot in de kopstoot, zeg ik. We proosten. Meer een klink. Geen bierpullen op Oktoberfest. Onze glazen tikken tegen elkaar, subtiel, alsof we van adel zijn. Prinsen en prinsessen, decadent. Aniek glimlacht, die ogen. Zodra ze weg is, spoort Freddy me in mijn zij. Playboy, roept hij over de luide muziek. Hoe gaat het met Isa, schreeuw ik terug. Flikker op, man. Lachend nip ik mijn biertje. We hebben wat te vieren. Slok. Roken. Je zou bijna vergeten dat ik verslaafd ben terwijl ik achter die bar sta te knallen, maar na een paar uur hunker ik naar een peuk. Hoe zit het met rookpauzes? Vraag ik Freddy. Je rookpauze is nu, is zijn antwoord. Heerlijk. Ik sta weer in dat verstikkende rookgordijn. Ik drink een biertje getapt van eigen hand. Lekker, goed. Een gedaante doemt op uit de rook. Veertje van voren. We staan weer voor hetzelfde vraagstuk. De begroeting. Knuffel? Dit is de eerste keer dat we elkaar zien sinds we lepeltje lepeltje wakker werden. Ze kust me. Op mijn mond. Zij ook al. Hé, hey, zegt ze. Hé, hey, zeg ik. Ik zag je achter de bar staan. Dat is goed mogelijk. Nieuwe baan? Ik ben helemaal klaar met steengoed. Ja, wat de fuck zat er in dat pakketje? Roept Veertje. Ik verstijf. Niet omdat ze het zegt, maar de manier waarop. Niet vragen of ik had gekeken, maar alsof ze weet dat ik heb gekeken. Alsof ze precies weet wat ik van plan ben. Alsof het duidelijk is. Nee, onmogelijk. Ik moet even normaal doen. Paranoia. Ik word paranoia van deze shit. Ik heb niet gekeken. Echt wel. Echt niet. Ik weet niet waar je mee bezig bent, Sebas. Maar Harry van der Haak hing bij mij aan de telefoon. Pardon? Vraag ik. Klonk er paniek in mijn stem? Er is wel paniek in mijn hoofd. Godverdomme. Harry heeft Veertje gebeld. Die had ik moeten zien aankomen. Harry wist vanzelfsprekend niet dat het uit was. Het zou hem ook niet boeien. We zijn geen stenen. En als je geen steen bent, let Harry niet zo op je. Maar de Kando Shimasu, dat is een steen. Godverdomme. En niet zomaar een steen. Ja, hij belde me. Hij klonk gestrest. Hij klonk paniekerig zelfs. Hij zei dat je niet opnam. Wat zei je tegen hem? Vraag ik. Nou, gewoon. Hij vroeg waar je was. Ik zei dat ik dat niet wist, dat ik je niet zoveel meer zie. Oké. Er is geen paniek. Er is niks aan de hand. Niks is veranderd. Gewoon rustig aan. Ik wil van onderwerp veranderen, maar ik kan geen koetjes en kalfjes bedenken om over te converseren. Nee, ik ben scherp. Ik wil dingen weten. Hoe wist die agent je naam? Vraag ik. Nu is het Veertje die enigszins geschrokken kijkt. Ja, van taakstraf, toen ik op het bureau was voor papierwerk, toen zag ik hem gewoon. Die agent noemde je naam en liet me gaan. Dat is niet gewoon. Ik doe wel de hele tijd zo tof dat hij gewoon bang voor me was, maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Klopt, zegt Veertje. Eigenlijk moet ik weer aan het werk, maar ik ben nog niet klaar hier. Ik ben nog niet klaar met Veertje. Vertel, zeg ik. Ze zucht diep. Ik was dus op het bureau en toen kwam hij voorbij lopen. Zomaar. Haar stem is zacht. Ze fluistert niet, maar ze praat zeker niet voluit. Jullie herkenden elkaar? Vraag ik. Natuurlijk, maar de grap was... Veertje krijgt opeens een fonkeling in haar ogen. Die zieke fonkeling die ik alleen bij haar kan zien. Die psycho-blik die ze ook in haar ogen moet hebben gehad toen ze kokende koffie over Nicky Nelissen heen gooide. De grap was dat hij met zijn vrouw en kinderen was, grinnikt Veertje. En? Vraag ik. Veertje lacht, ik niet. Ja, die vent heeft dus gewoon een familie, terwijl hij zich stiekem aftrekt op jonge stelletjes in de bosjes, gluipert. Veertje geniet duidelijk van dit verhaal. Ik niet, ik ben bang. Veertje kennende heeft dit geen goed einde voor de agent. En toen? Vraag ik. Ik vrees het ergste. Nou, hij schrok duidelijk toen hij me zag, maar hij zei natuurlijk niks, die zak. Dus ik heb het allemaal even uitgezocht en toen wist ik binnen no time zijn naam en adres. Menno Meijer, woont ergens in het Statenkwartier. Als Veertje iets wil, kan ze heel doeltreffend te werk gaan. Dat weet ik maar al te goed. Dus toen begon ik zijn huistelefoon te bellen. Eerst wekelijks en toen bijna dagelijks. Ik vond het gewoon grappig om zijn vrouw te horen opnemen. Arm mens, die weet natuurlijk niet dat ze met zo'n goorlap getrouwd is. Ze heeft godverdomme kinderen van hem. Elke keer als ik belde, zei ik niks. Ik hoorde haar verbaasde stem in die hoorn. Hallo? Veertje lacht weer. Ik voel de adrenaline door mij heen stromen. Het klopt door mijn aderen. Een deel van dat bellen was ook gewoon die macht die ik had, weet je? Dat ik het gewoon ineens zou kunnen zeggen op dat moment, maar ik deed het niet. Maar soms wilde ik gewoon langsgaan en het vertellen, dat agentje even terugpakken. Veertje, je gaat te ver, zeg ik. Hij heeft zich op me staan aftrekken in een bos, Sebastiaan. Weet je hoe vies ik me daarna voelde? Ja, maar wat heeft die vrouw er nou weer mee te maken? Hij had me kunnen verkrachten. Ja, ga dan naar de politie. Hij is de politie. Ja, daar heeft ze in principe een punt. Dus, vraag ik. Nou, ik kon het niet vertellen. Als ik dat deed, verneukte ik wel het leven van Menno, maar ook van zijn vrouw en die kinderen. Twee superschattige jongetjes, 6 en 8 of zo. En tegen hen had ik niks, dus ik moest gewoon met zijn leven voegen. Alleen met hem. Ze steekt nog een peuk op. Dus ik ging op een bankje zitten, zo'n bankje ergens onder een boom, waar die Menno elke avond met zijn hond loopt. Meestal met zijn vrouw en kinderen, maar ooit op een avond ook alleen. Ik huiver. Ik weet precies hoe ze daar gaat zitten, staalhard, niks laten merken, gewoon alsof het toeval is. Ze is gestoord. Als ze eenmaal iets in haar hoofd heeft, gaat ze er ook voor. Dat was altijd al waar. Die avond. Het was pikdonker. Ik zat daar op mijn plek en hij liep alleen met die hond. Toen hij me zag, ging hij direct op me af. Hij zei dat ik zijn familie met rust moest laten. Ik zei dat ik niet wist of ik dat wel kon. Ik zei dat hij een goorlap was en dat ik twijfelde om of naar de politie te stappen of naar zijn vrouw. Ze fluistert nu. Ik ben doodstil. Ik denk niet meer aan de bar waar ik momenteel hoor te tappen. Niet meer aan de gestolen robijn die onder mijn bed ligt. Ik ben een en al oor voor Veertje's zieke geest. De grap was dat ik dat allebei nooit zou doen. Ik heb geen zieke geest. Denk aan die kinderen. Ik heb niks tegen die kinderen. Maar Menno Meijer is sluw. Hij moet wel sluw zijn. Volgens mij leeft hij een soort seksueel dubbelleven. Verder heeft hij een succesvolle carrière bij de politie. Zo iemand moet wel sluw zijn, dat kan niet anders. Dus hij kwam met een voorstel, hij deed een bod. Hij gaf mij een wens.
Een wens?
Ja, 1 wens. Als een soort geest uit een fles. Als ik hem en zijn familie met rust zou laten, gaf hij mij een wens. Hoe bedoel je? Vraag ik. Dit verhaal wordt gekker en gekker. Veertje van voren. Ik wist dat ze tot dingen in staat kon zijn, maar dit? Nou, hij is agent. Best een goeie. Hij doet dingen met drugsdealers en zo. Echte criminaliteit. Het was geen toeval dat hij bij die achtervolging van Arie was. Wat dacht jij dan?
Ik weet niet meer wat ik denk.
Dus ik mag 1 keer gebruik maken van zijn macht. 1 ding. 1 groot ding. Als ik in de problemen kom of zo, of wil dat iemand anders in de problemen komt. Ik heb het niet over parkeerboetes. Hij is mijn troef, mijn get-out-of-jail-free-card. En toen liet hij mij gaan? Was dat je wens? Vraag ik. Tuurlijk niet, dat was niks. Dat deed hij uit voorzorg om mij niet nogmaals overstuur te maken. De wens heb ik nog. Ik weet alleen nog niet wat ik ermee ga doen. Veertje kijkt me aan, haar ogen schitteren. Ze is duidelijk trots op haar daden. Ik weet niks meer te zeggen. Ik kan dit allemaal niet echt bevatten.
En dit heb je me nooit verteld?
Vraag ik, terwijl ik het liever nooit te weten was gekomen.
Nee, dit was tussen mij en hem. Dit was iets waar ik voorzichtig mee om moest gaan. Ik heb een politieman afgeperst. Sebas, dit is geen spelletje.
Sist ze bijna geluidloos. Toch heb ik het idee dat ze het wel als een spelletje ziet. Hoe luchtig ze het hier allemaal kan vertellen. Mijn bier is op. Bier is ook niet genoeg. Ik heb iets sterkers nodig nu. Ik moet dit even laten bezinken. Ik moet werken, zeg ik. Achter de bar schenk ik whisky voor mijzelf en bier voor mijn klanten. Tappen gaat op de automatische piloot. Mijn brein maakt overuren. Zonder dat het ooit mijn bedoeling is geweest, ben ik nu ook nog betrokken bij een potentieel familiedrama en afpersingsschandaal. Nog meer reden om te vertrekken. Veertje van voren. Mijn ex. Dat meisje waar ik 3,5 jaar samen mee ben geweest. Hoewel ik haar doodeng begin te vinden, respecteer ik haar toch. Ze is een mastermind. Altijd al geweest. Je kan veel over die chick zeggen, maar niet dat ze geen pit heeft. Jezus, gevaarlijk is ze. Maar toch op een manier die mij nog steeds een beetje aantrekt. Toen ik oog in oog met Menno Meijer stond vorige week, kon ik er alleen maar van dromen om hem iets aan te doen. Om boven hem te staan, om te winnen. Veertje van voren doet het gewoon. Ze komt steeds langs de bar. Drankjes fixen en ik geef ze. Ik kan Veertje niet laten betalen, dat is onmogelijk. Ze is en blijft mijn Veertje. Gin tonic, dat drinkt ze. En zonder dat ik er echt bedoelingen bij heb, schenk ik die van haar altijd even net iets sterker. Ik word een beetje dronken van mijn eigen schenkwerk.
sfeertje ook. Ik zie het aan haar. Aan haar manier van bewegen. Maar vooral hoe ze naar me kijkt. Als een roofdier naar me zit te loeren vanaf de andere kant van de bar. Ze heeft duidelijk plannen. De nacht is bijna ten einde. Het duurt maar tot 6 vanavond. Ze komt voor de laatste keer iets bestellen. Ze leunt over de bar om mij iets in mijn oor te zeggen. Slaap je bij mij? Wat een ingewikkelde vraag. Op zoveel verschillende niveaus. Nee, ik ga niet bij Veertje van voren slapen. Ze is mijn ex. Ik wil haar niet terug. Zij mij wel. Dat is een dom idee. Ja, ik ga wel bij Veertje van voren slapen. Een dronken Veertje van voren is je eigen persoonlijke pornofilm. Verder ben ik geïnteresseerd in die nieuwe kant die ik van haar leer kennen. Veertje de meester manipulator. Ik moet er meer over weten. Ik moet meer over die kant van haar weten. Ergens trekt het me ook aan. Gewetenloos zijn. Winnen. Ik wil dat ook kunnen. Nee, ik ga niet bij Veertje van voren slapen. Ik moet Aniek Akkerman nog ontvoeren. Ik heb met haar gezoend vanavond. Met hen allebei. Tenminste, het waren kusjes. Voor Aniek betekent het vast niks. Voor Veertje wel. Maar fuck Veertje. Over iets meer dan een week lig ik op een wit strand. Met Aniek steenrijk. Ik weet het niet, antwoord ik naar halve waarheid. Bel me, zegt ze terwijl ze haar gratis dubbel gin tonic in ontvangst neemt. Wat is wijsheid? In deze situatie eigenlijk ongeveer helemaal precies niks, denk ik. Nadat de onderhand onstabiele menigte door het stoppen van de muziek de straat op is gespuugd, de bar is opgeruimd en de zaal is geveegd, zit ik aan de bar. Met de gehele kopstoot crew. Freddy heeft mij vaak verteld over deze borrels na werk. Zitten en lullen. Drinken wat je wil. Marijn Meuvenpik is er, een hoop mensen die ik een beetje ken, die ene chick met die neusring die ik wel vaker heb gezien hier in de kopstoot en natuurlijk zit Jaap Japega zwijgend aan een Red Bull whisky. Het gesprek gaat nergens over, toch lijkt niemand erover uitgepraat. Ik zwijg, net als Jaap. We kijken elkaar eventjes aan. Hij heeft die spottende blik weer in zijn ogen, dat monster zonder tong. Ik put enig geluk uit de gedachte dat ik hier ben, mag zijn, op zijn grondgebied. Op dit moment ben ik gek genoeg niet zo bang voor hem. Ik vraag me af wat Veertje zou doen in een vergelijkbare situatie. Die situatie met Jaap bedoel ik. Ik moet Jaap nog steeds een keer te grazen nemen. Wraak nemen voor het pak sos wat hij van me had gestolen. Veertje zou die vent kapot maken. Een psychologisch spel spelen om hem zichzelf te laten opvreten. Kan ik dat ook? Ik speel zenuwachtig met mijn telefoon. Moet ik bij Veertje slapen? Moet ik haar bellen? Ik ben net klaar met werk. Ik kan nu niet slapen. Daar heb ik simpelweg nog helemaal geen zin in. Ik ben een beetje dronken. Ik ben klaar wakker. Ik wil gewoon iets doen. Als ik geen fiets had, dan was het makkelijk geweest. Ik ga niet lopen naar Bezuidenhout. Dan kon ik deze situatie ontwijken. In tegenstelling tot vorig weekend is het in bezit zijn van een fiets wat mij nu weer naar Veertje toetrekt. Ik kan het ook nooit goed doen. Wie gaat ermee afteren? Vraagt Marijn opeens. Vier weekenden is geschreven en voorgelezen door mij, Dario Goldbach. De novelle is origineel uitgegeven door People in Print van Haags cultuurbordeel Pip. De muziek is door Shamsuddin. Mijn literaire debuut, De Man Die Alles Had, verschijnt op 13 juni bij de Arbeiderspers. Blijf op de hoogte via de Insta @DarioGoldbach. Bedankt voor het luisteren.